We gaan nu in gesprek met arts William Kortvriend, die zich bezighoudt met het bestuderen van onderzoek om informatie te vinden over wat kan je doen om allerlei vervelende ziekten buiten de deur te houden, waaronder kanker. Goedenavond, William.
Ja, goedenavond. Dag, Frank.
Kun jij ons informeren wat nou precies de belangrijkste leefstijlmaatregelen zijn, waarvan is aangetoond dat die goed kunnen helpen als het gaat om het voorkomen van en ombuigen van kanker?
Ja, dat kan ik. Er zijn een hele hoop maatregelen die je zelf kunt nemen om de kans dat je kanker krijgt zo gering mogelijk te maken. En wat zeker voor degenen die al kanker hebben, maatregelen zijn die je kunnen helpen bij de behandeling van kanker. En dat zijn geen behandelingen of maatregelen die je kunt nemen die in strijd zijn met wat de oncoloog al met je kan doen. Nee, die zijn eigenlijk complementair. We zien vaak dat die maatregelen tezamen met wat de oncoloog voor je doet veel beter werken dan wanneer de oncoloog die maatregelen alleen neemt. Zoals bijvoorbeeld leefstijlmaatregelen kunnen de werking van chemotherapie versterken en de bijwerkingen juist weer verminderen. Dat we leefstijlmaatregelen kunnen nemen om minder kanker te krijgen, weten we natuurlijk allemaal. De meest bekende is dat je maar beter kunt stoppen met roken, en waardoor je kans op met name longkanker veel minder wordt. Maar er zijn een aantal specifieke maatregelen die heel belangrijk zijn. Allereerst is voeding. Wanneer je de voeding in de potjes laat staan, de industrieel bewerkte voeding, en overgaat naar vers, is dat waarschijnlijk de meest belangrijke maatregel die je kunt nemen. Verder is het belangrijk om te bewegen. Het belangrijkste is dat je gewoon een half uur per dag wandelt in een stevig tempo. Dan heb je bijna alle voordelen die bewegen je kan bieden. Andere dingen die meer specifiek zijn dat je een aantal supplementen kunt nemen. Je kunt af en toe periodiek vasten. Voor de liefhebbers kun je dat af en toe ook inwisselen met een ketogeen dieet. Een aantal supplementen die je kunt nemen. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste die je kunt doen ter preventie. Wanneer je al kanker hebt, kun je nog een aantal wat stevigere maatregelen nemen door langdurig ketogeen dieet te nemen. Zelfs een aantal medicijnen kun je nemen die in zwang zijn voor heel andere indicaties.
Ja. En wat maakt dat ketogeen dieet werkzaam is ter voorkoming van en ook helpend is bij de behandeling bij kanker?
Nou, een heel centraal thema bij hoe kanker kan ontstaan is natuurlijk bekend dat de genetische veranderingen zijn in je DNA, waardoor je cel op hol kan slaan en een kankercel kan worden. Daarvoor komt eigenlijk nog een andere fase die veel minder belicht wordt en vaak ook bij de oncologen veel minder bekend is. En dat is dat er in de energievoorziening van de cel, het metabolisme van de cel, een aantal stoornissen gaan ontstaan. Het is een bepaald celorganel wat mitochondrium heet, wat eigenlijk de energiecentrale van onze cel is. En die gaat beschadigen door een aantal onderliggende oorzaken. En dat heeft alles te maken met je suikermetabolisme, de hoeveelheid glucose die je in je lichaam krijgt, de hoeveelheid insuline en een aantal andere hormonen waarvan met name adrenaline en cortisol de belangrijke zijn. En wanneer je die kunt beïnvloeden, zowel ter preventie als later bij de behandeling, dan zien we toch in de medische literatuur dat daar grote stappen mee worden bereikt.
Ja. En misschien even goed om in te gaan op die rol van adrenaline en cortisol, die stresshormonen. Want hoe werkt dat dan precies om op celniveau binnen je mitochondriën die stoornissen in die energiestofwisseling te veroorzaken?
Nou, die elementen die ik net noemde, glucose, cortisol, adrenaline, insuline, dat werkt eigenlijk als volgt. De brandstof voor kankercellen is glucose. En dat noemen we vaak suiker, maar eigenlijk is het niet helemaal juist. Het is glucose wat een onderdeel van suiker is. Hoe meer glucose er in je bloed is, dus hoe hoger je bloedsuikergehalte is, hoe meer kankercellen daarvan kunnen profiteren. Onze lichaamcellen kunnen verschillende voedingsmiddelen gebruiken. Voor het opwekken van energie. Dat zijn vetzuren, ketonen en glucose. Kankercellen kunnen alleen glucose gebruiken. En dan alleen nog als ze heel grote hoeveelheden hebben. Omdat ze hun verbrandingsmechanisme is ongeveer 16 keer minder efficiënt dan normale cellen. Dus gewoon enorme hoeveelheden glucose hebben ze nodig. Hoe meer glucose zich in je bloed bevindt, hoe groter de kans is dat je kanker krijgt. En als je kanker hebt, hoe agressiever de kankercellen zich kunnen gedragen. Ja. Die glucose gaat samen met hoge insulinegehaltes en vaak ook hoge cortisolgehaltes. En juist deze hormonen, die in ons lichaam normale functies hebben, die gaan zich, als ze maar hoog genoeg zijn, gedragen als aanjagers voor celgroei en celdeling. Nou, welke cellen willen nou snel groeien en snel delen? Kankercellen. Dus als je insuline hoog is en je cortisol is hoog, dan heb je veel meer kans op kanker. En de kanker gaat zich ook nog eens veel agressiever gedragen. Nou, elementen waarin zich dat toont, is dat diabetici en mensen met overgewicht die hogere spiegels met glucose en insuline hebben, hebben veel meer kans om kanker te krijgen. En als ze kanker hebben, is die in hun lichaam vaak ook veel agressiever. Even nog een ander voorbeeld. Diabetes type 2 patiënten die uiteindelijk injecties met insuline nodig hebben. Op het moment dat ze insuline gaan injecteren, gaat de kans dat ze kanker krijgen met bijna een factor 2 omhoog. Dus ik zou zelfs kunnen beweren, en eigenlijk doe ik dat ook maar bij deze, dat bij diabetes type 2 insuline werkt als een kankerverwekkende stof.
Ja.
Voor wat betreft cortisol, dat is natuurlijk ons stresshormoon. We weten dat mensen die veel stress hebben, dat die meer kans op kanker hebben. En dat kankerpatiënten die veel last van chronische stress hebben, wat natuurlijk begrijpelijk is, hè, want het is niet zomaar een diagnose, dat die ook een veel slechtere prognose hebben om de kanker te overleven.
Ja. Dus dan is zo'n hormoon, zo'n stresshormoon als cortisol niet de oorzaak, maar het wordt al door dat hoge insulinehalte aangejaagd. Komt er nog eens een echte stressreactie bij, dan wordt er nog meer cortisol. En dat is een soort ontsteking om nog meer die cel tot woekering of tot deling aan te sporen.
Ja, en dus als je diabetes en ook overgewicht adequaat kunt behandelen met de juiste voeding, dan zie je dat de kans op kanker dramatisch naar beneden gaat. Maar tegelijkertijd, als iemand kanker heeft en je kunt de glucose naar beneden brengen door bijvoorbeeld periodiek vasten of een ketogeen dieet, dan zie je ook weer dat de kans dat je kanker gaat overleven, dat die dramatisch gaat toenemen. Hetzelfde is met stress. Als je kanker hebt en je voelt dat je daardoor chronische stress hebt. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je die chronische stress niet hebt als je de diagnose kanker krijgt. Dan is het heel raadzaam om wat aan die stress te gaan doen.
Ja.
En anders doe je dat zelf of roep je professionele hulp in.
Hoe ontspan je bijvoorbeeld meditatie of zo?
Wat ook maar helpt. Ik weet dat bij mezelf sporten zou helpen. Want dat is mijn vorm van meditatie, zeg maar. Ja. Ik stap op de fiets en 5 minuten later ben ik al mijn zorgen kwijt.
Ja, heerlijk. Ja,
ja. En dan kom ik tegelijkertijd ook op adrenaline. Hè, wat natuurlijk ook een stresshormoon is. We weten dat mensen die voor hoge bloeddruk worden behandeld met een eigenlijk al oud medicijn genaamd propranolol. Vroeger was de merknaam daarvan Inderal, maar dat patent is verlopen. Het is nu meer bekend als propranolol. Dat is een aspecifieke beta-blokker. En wat die doet, is die blokkeert eigenlijk alle reacties van het lichaam op adrenaline. Nou, een van de werkingen van adrenaline is dat het vaatvernauwing geeft. Dus die vaten gaan wat meer openstaan en daardoor werkt propranolol bloeddrukverlagend. Ja, er is uit bevolkingsonderzoek naar voren gekomen dat mensen met hoge bloeddruk die behandeld werden met propranolol gedurende vele jaren, want dat is de therapie bij hoge bloeddruk. En dat je gedurende vele, vele jaren, soms zelfs je leven lang, moet behandeld worden met bloeddrukverlagers, dat die mensen veel minder kanker kregen. En inmiddels zijn die onderzoeken uitgebreid en wordt propranolol hier en daar gegeven bij de behandeling van kanker. En we zien daar ook effecten van, in die zin dat die mensen beter in staat lijken om de kanker te bestrijden en dat ze betere prognoses krijgen.
Wordt het ook binnen Nederland ingezet?
Nee, het wordt nog niet breed ingezet. Het wordt alleen nog bij klinisch onderzoek ingezet. Oh, okay. En dan nog in heel beperkte mate. Want propranolol is natuurlijk uit patent. En dat betekent dat er geen groot geld meer mee te verdienen valt. En zeker niet om daar miljoenen, vaak tientallen miljoenen aan klinisch onderzoek uit te geven. Terwijl niemand daar nog wat aan kan verdienen. Ja. Dus het moet eigenlijk uit derde geldstromen komen. Dat gaat eigenlijk moeizaam.
Snap ik. Nou, William, dankjewel voor de heldere uitleg over hoe dat nou precies zit en waarom een ketogeen dieet belangrijk is. En sowieso, hoezo het belangrijk is dat je die kankercel niet moet voeden met glucose eigenlijk.
Ja, dat is duidelijk. Ja.
Dankjewel.
Graag gedaan.